Of u kunnen nemen via de via het raadsinformatiesysteem volgens mij. Klopt, iedereen is bekend met de agenda. Volop, oké, okay. Dankjewel. Voordat we beginnen, wil ik even een paar regels uitleggen voor degenen die nog nooit aan deze raadstafel hebben gezeten. En dat is ten eerste, als u het woord wilt, dan vraagt u aan mij het woord. Ten tweede, als een agendapunt besproken gaat worden, dan vraag ik sowieso aan iedereen die hier aan tafel zit, vraag ik wie het woord wil gaan voeren. Ik neem dan, of de griffier neemt heel even de namen op en dan gaan we netjes weer de rij af zoals die binnen is gekomen. En voor elk agendapunt hebben we twee spreekrondes. Dan moeten we er wel uit kunnen zijn. Het is de bedoeling dat je met elkaar, de raad die vindt iets van een bepaald onderwerp, dat u vooral met elkaar discussieert. En mocht het zijn dat er dingen helemaal verkeerd bij ons op het netvlies staan, bij de raad op het netvlies, dan krijg ik een seintje van een van de portefeuillehouders, die dan heel even een rechtzetting zal doen. Maar voor de verdere rest is het niet de bedoeling om de wethouders hierbij te betrekken en te betrekken in deze discussie. Want het gaat over u als raadsleden, als burgerraadsleden, hoe u denkt over en hoe u oordeelt over een bepaald onderwerp. Is het voorlopig duidelijk zo? Ja, ik zie de meeste mensen wel ja knikken, dus dan zal het wel goed zijn, hè? Nou, dank u wel. Laten we snel beginnen. Het eerste punt is de LEA, de lokale educatieve agenda. En voor dit onderwerp heeft meneer Van Aanholt. Meneer Van Aanholt is directeur van Edelij. Nee, voorzitter, hè, van Edelij. Bestuurder van Edelij. heeft gevraagd om enige woorden tot ons mogen richten. Meneer Van Aanholt, u weet, u heeft ongeveer 5 minuten de tijd. Meer hadden we ook niet nodig, zei u. Dus daarna kunnen er nog vragen gesteld worden als er sommige dingen niet duidelijk zijn of u wilt even wat dieper erop ingaan. Ja? Meneer Van Aanholt, alsjeblieft.
Ja, dankjewel. Mijn naam is Paul Van Aanholt. Ik ben inderdaad de bestuurder van Stichting Edulij. Dat is de grootste stichting op het gebied van primair onderwijs in Goorlen. Maar ik spreek niet alleen voor mijn eigen stichting. Ik heb ook het genoegen om te spreken voor de stichting Tangent. Waarbij de Kleine Akkers een basisschool is hier in Goorlen. En de stichting Het Groene Lint, waarvan de Vonder in Riel ook onderdeel uitmaakt. Dus vanuit dat gegeven praat ik dus voor alle basisscholen in Goorlen. En ik heb gevraagd om toch van de inspreektijd gebruik te mogen maken. Omdat ik vind dat je op het moment dat als je dat doet, dan komen de mensen vaak hier omdat ze het ergens niet mee eens zijn. He? Ze willen ergens zeggen van nou, dat vind ik toch dat jullie nog eens op een andere manier naar moeten kijken. En ik zit hier vanavond om eigenlijk mijn steun uit te spreken en jullie ook mee te nemen in het verhaal dat er veel draagvlak is voor dit verhaal. Dus ik zit hier om te vertellen dat ik het er wel mee eens ben. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat zijn eigenlijk een aantal dingen, zonder om heel de LEA met jullie door te nemen, een aantal dingen die ik daarin wil benoemen. En het eerste wat ik daarin wil benoemen is de manier waarop de LEA tot stand is gekomen. Heel veel partijen in het dorp zijn hier in dit verhaal meegenomen. En dat is heel wezenlijk. We praten dit over natuurlijk over met name de kleine mensen uit dit dorp. En je ziet dat de maatschappelijke organisaties, de opvang, het primair onderwijs, dit is een breed gedragen stuk. Is het daarmee helemaal af? Nee, stukken zijn levend, dit is levend iets. Dat zal best in de tijd nog wel het een en ander aan bijgeschaafd moeten worden en moeten bijgesteld. Maar in de basis is het een heel goed stuk. En waarom? Omdat het in mijn ogen een aantal dingen met elkaar verbindt. En dat is hetgene wat het meest essentiële aan dit verhaal is. Hier worden dingen aan elkaar geplakt. We hebben heel lang eigenlijk heel veel in stukjes gewerkt en hier zie ik duidelijk verbinding ontstaan die heel wezenlijk is. En dat zie je heel bijvoorbeeld terug in de lijn die er ligt vanuit het consultatiebureau naar de opvang, naar het onderwijs en dan PO-VO. Die keten die komt veel meer in beeld. En dat is heel belangrijk. Want als we het hebben over kansengelijkheid bij kinderen, dat betekent dat je kinderen in beeld moet hebben. Je moet weten waar we het over hebben met elkaar. En dat zie je hier heel terug, in dat verhaal. Heel kernachtig, is een kernachtige ambitie. Het andere is, wat je daarin terug ziet, is dat kinderen optimale kansen moeten hebben om zich te ontwikkelen. En dat sluit heel mooi aan bij het verhaal wat wij vanuit het primair onderwijs met name op dit moment aan het doen zijn, is in de buurt gebeurt het. En in de buurt gebeurt het kent ook twee grote ambities. Namelijk optimale ontwikkelingskansen voor kinderen, sluit aan bij de ontwikkelbehoeften van kinderen. En het andere is, doe dat thuis nabij. Met andere woorden, doe dat in dit dorp. En dan zie je dat dat heel mooi op elkaar past. En dat betekent in mijn ogen dat dat plan ook in die zin zit er een aantal ambities die verder zijn uitgewerkt, waar je dan ook mooie stappen daarin zou kunnen zeggen. Ik denk dat er ook in de organisatiestructuur waarop we het plan begeleiden, heel duidelijk de vinger goed aan de pols hebben. En niet alleen vanuit het gemeentelijk apparaat, maar ook zeker vanuit de maatschappelijke draagkracht die je nodig hebt om dit verhaal goed over de berg te brengen. En dat zijn hele kernachtige dingen die ik er even uit wil halen. En dan toch gezien de tijd wil ik dan nog één ding benoemen. En dat symboliseert in mijn ogen toch hetgeen en de manier waarop we daarnaar kijken. En dat heeft te maken met, we blijven het een lokale educatieve agenda noemen. En ik denk dat het veel beter een lokale ontwikkelagenda zou zijn. Maar het gaat over de ontwikkeling van kinderen. En dat gebeurt niet tussen 4 en 12. Dat gebeurt vanaf het moment 0 tot het moment dat ze 18 zijn. En je hebt de mond vol allemaal over die ontwikkeling van kinderen, die kansengelijkheid. En helaas is het zo in deze wereld dat waar je wieg heeft gestaan, daar is heel moeilijk. Daar hebben wij geen regie op. Maar we kunnen wel iets doen met z'n allen om die kansen voor die kinderen die in een wat slechtere start hebben, dat we die zoveel mogelijk in de omgevingsfactoren gelijk kunnen maken. Dat we daaraan kunnen werken. En dat zie ik in dit verhaal heel sterk terug. Dus, afsluitend. Ik ben niet tegen iets. Ik ben voor iets en ik ben het niet alleen. Maar ik weet dat er vele mensen met mij in de opvang, in het onderwijs, maar ook in de maatschappelijke organisaties, die dit stuk een warm hart toedragen. Bij deze.
Dank u wel, meneer Van Aanholt. Zijn er vragen voor de heer Van Aanholt? Meneer Van Est, zou ik u? Ja? Professor, mevrouw Holzwijk, meneer Van Est. Zal ik aan deze kant beginnen? Mevrouw Vissers.
Visser, ik ben van de arme tak. dankjewel voorzitter. Dankjewel voor uw komst, meneer Van Aanholt. Vind ik heel fijn om te horen dat het in het veld zo breed wordt gedragen. Ze zeggen wel eens, it takes a village to raise a child. Dat zegt u eigenlijk ook. Toen ik het stuk las, en ik wil het toch graag aan u vragen, want volgens mij heeft u er dagelijks mee te maken. Toen had ik toch mijn bedenkingen over de betrokkenheid van de ouders. Want we kunnen het met het dorp allemaal wel willen, maar als er achter de voordeur niks gebeurt of heel vrijblijvend. Hoe kijkt u daar tegenaan? De participatieraad had daar ook nog een vraag over. Die is wel beantwoord door het apparaat hier in huis. Maar hoe ziet u dat? Ziet u daar verbetering in komen?
Ik zie daar niet alleen. Ik snap de vraag heel goed. Hè? Maar hoe ik daarnaar kijk is met name dat je, als je praat over ontwikkelingskansen voor kinderen, daar moet je die opvoeder, die ouder, moet je daar voor een stuk in meenemen. En dat is ook wat ik bedoel op het moment dat jij, als je een kind in beeld hebt, dat betekent niet alleen dat je in mijn ogen het kind in beeld hebt, dat je wel iets meer in beeld hebt als alleen de situatie van het kind. Dat betekent dat je ook iets weet over de gezinssituatie. Dan weet je ook iets over Welke taal wordt er thuis met name gesproken? Dat zijn dingen die je ook in mijn ogen mee moet nemen. Ik ga er zelfs nog een stapje verder in. Op het moment dat jij dus ziet dat je voor dat kind iets wil betekenen, dan kan dat ook betekenen dat je met een ouder iets moet gaan doen. Dus hoe mooi zou het zijn om het dan te concretiseren, dat je op het moment dat je merkt dat kinderen moeilijkheden hebben met de Nederlandse taal, en dat in de thuissituatie weinig Nederlands wordt gesproken, dat je die ouders ook voor een stuk naar school haalt en daar meeneemt in dat leren van die Nederlandse taal. En dat doe je iets voor de ouders, maar je doet zeker ook iets voor dat kind. Dus die oude betrokkenheid op die manier vind ik heel direct. Aan de andere kant betekent in mijn ogen ook dat je ouders moet bevragen op van wat zijn nou de goede dingen? Wat heeft u nou nodig om uw kind op een goede manier? Dat is vanuit het onderwijs is dat er redelijk bijna natuurlijk gegeven, want je doet alles in de driehoek ouder, kind, personeel of de leerkracht. Dus in die zin vind ik die vraag snap ik heel goed, maar dat is een beetje mijn antwoord. En dit zie ik ook wel op andere plekken terug, hè, want dat zie ik ook in de opvang. Hè, daar kan dat gesprek ook gevoerd worden.
Dankjewel, heel duidelijk. Merci.
Oh, ja.
Dank u wel, meneer Van Aanholt. Mevrouw Wolswijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk maait mevrouw Visser het gras voor mijn voeten weg. Maar u geeft al heel duidelijk aan, wij nemen de ouders daarin mee. En wij zijn ons er zeer van bewust dat het een driehoek ding is. Maar ziet u dat ook terug in het stuk? Want ik reageer eigenlijk op die opmerking van de participatieraad. En mevrouw Visser zei het al, er is op geantwoord, maar ik kan het zo niet direct uit het stuk halen. Is daar iets waar we misschien nog een aanvulling voor moeten maken in het stuk?
Ja, dat is aan u natuurlijk. Maar ik zie dat terug in het stuk, in die zin, omdat ik vind dat je het niet los van elkaar kunt doen. Dus het zit voor mij is dit een soort vanzelfsprekendheid onder. Je kunt niet met die kinderen aan de slag gaan zonder dat je ouders daarin meeneemt. En dat is een hele directe relatie, hè, wat ik net ook probeerde aan te geven. Maar je moet hem ook breder trekken door bij die ouders in gesprek te gaan. En dat zie je ook, hè, en we hebben bijvoorbeeld, dat zie je ook terug in het verhaal rondom Smart Start. Nou, in Smart Start zie je heel duidelijk, hè, er zijn vragenlijsten uitgezet. Daar zijn dus duidelijk ouders betrokken geweest bij het invullen van die lijsten. En daar komen bepaalde zaken uit waar je dan weer mee aan de slag gaat. Dus die betekent dat je op die ene relatie met die ouders zit vanwege de verantwoordelijkheid die hij of zij heeft voor dat kind. En je trekt hem breder door te zeggen van, ja, maar wat hebben wij in de buurt Goorle, of in het dorp Goorle nodig? En daar bevraag je diezelfde ouders ook op. En dat doe je met name bij die ouders, hè, want ik weet niet of je dat ook zover uitgewerkt staat in de Lea zelf, maar dat doe je ook met name bij de ouders van de kwetsbare kinderen. En die heb je natuurlijk het meeste, die moet je proberen te zien te raken en dat je die meeneemt en je kunt meenemen in je verhaal. Dat is natuurlijk heel essentieel, ja. Want het heet niet voor niks, hè. Het is goed toeven voor kinderen in Goorle. En dat is ook voor een hele hoop kinderen gelukkig ook zo. Maar het gaat net over die ene groep kinderen waar het toch net iets wat minder toeven is in Goorle. En hoe kunnen we het voor die kinderen ook voor zorgen dat het hier ook goed toeven wordt. En dan moet je ook die ouders meenemen in bijvoorbeeld het Smart Start verhaal.
Ja, ik vroeg het eigenlijk min of meer van voor jullie, vanuit jullie oogpunt is het heel normaal. Maar als het niet op papier staat of niet gewaarborgd is in een stuk. Dus ik denk daar in ieder geval nog even over na of we daar iets mee op aan willen vullen.
Kijk, maar goed, ik ga er niet over, maar ik snap het, dat zou ik prima vinden. Ik kan me niet voorstellen dat daar iemand zegt van, hoe kunnen we die ouderbetrokkenheid nog concretiseren, nog scherper maken. Prima, goede suggestie.
Dank u wel, meneer Van Aanholt. Dank u wel, mevrouw Wolswijk. Meneer Van Hest.
Dank u, voorzitter. Meneer Van Aanholt, dank u wel voor uw toelichting. Kritische vraag. U bent heel lovend over het stuk en ik waardeer dat ook zeker ten aanzien van de samenwerking. Zeg van, hebben wij echt in brede context met elkaar opgebouwd. Als u nou kijkt naar het stuk, waar zegt u, waar had het scherper gekund? Wat had eigenlijk nog meer op het wensenlijstje gestaan wat er niet op is gekomen wat dat betreft?
Ja, dat is een gewetensvraag, hè? Ja. Wat had scherper gekund? Nou, het stukje oude betrokkenheid, maar dat is een inkoppertje eigenlijk, vind ik nu. Want als dat niet scherp genoeg is, dan had dat scherper gekund. Wat ik denk dat we nog meer hadden moeten uitdragen, is dat wat we hier aan het doen zijn, is in mijn ogen, we maken de beweging naar voren. En ik weet al niet, ik geloof volgens mij al een jaar of 3, 4 geleden, ik ben het even kwijt, is er door een aantal mensen in dit dorp een brief geschreven om toch te vragen om die beweging naar voren te maken. En dat doe je in mijn ogen doordat je kinderen eerder in beeld hebt, kun je eerder de goede dingen doen voor kinderen. En dat moeten we dus doen bij een consultatiebureau. Vaak is dat nog steeds in mijn ogen te veel gekoppeld aan het onderwijs. En ik denk dat je dat, die beweging naar voren, die... Ja, ik hoop dat die er scherp, voor mij staat die er scherp genoeg in. Maar goed, ik hoop ook voor jullie, als jullie dat lezen, dat dat ook voor jullie scherp genoeg is. En ik kan me vragen, voorstellen dat dat niet het geval is altijd.
Ik zie een hele hoop prachtige projecten, netjes gerubriceerd ook, waaraan aan alle wettelijke doelstellingen plannen worden opgesteld. Wat ik eigenlijk een beetje mis bij die plannen, en ik ben benieuwd wat u daarvan vindt, is in hoeverre zijn deze plannen ook concreet meetbaar en zijn de scholen of de andere samenwerkende instanties voldoende capaciteit om die plannen daadwerkelijk realistisch te maken? En aan het eind van de rit, hoe kijken we in de evaluatie daarvan? Want het stukje evaluatie wat ik in de Lea lees over de afgelopen 4 jaar, ja, dat is wel een hele beknopte samenvatting van de Lea, hoe die is uitgevoerd. Dus daar ben ik benieuwd naar.
Nou, even op het laatste, dat deel ik helemaal. Dat vind ik ook. En dat vind ik dus ook een van de wat krachtige punten uit deze Lea. Want ik denk dat het hier in mijn ogen scherper geformuleerd is en de ambities ook veel nauwkeuriger zijn omschreven. En waar het mogelijk is, zijn zelfs ook percentages genoemd, hè, om het maar zo concreet mogelijk te maken. Dus dat vind ik zeker een plus in dit geval. Een heel voorbeeld is het verhaal rondom het thuiszitterspact. Nou, ja, dat is een makkelijk voorbeeld, geef ik ook toe, maar het is in ieder geval een heel duidelijk voorbeeld daarin. Dus ik denk dat daarin wel, in mijn ogen, wel een goede stap is gezet om die concretisering steeds meer erin te brengen. En ik zie dat ook als een soort groeiproces. Ik denk dat we bij de vorige Lea nog te veel met elkaar op zoek waren van, ja, maar hoe gaan we hier nou handen en voeten aangeven? En in deze Lea zie ik veel meer dat er handen en voeten zijn en dat we die op een goede manier moeten gaan gebruiken. Dus ik vind het echt een goede doorontwikkeling van een proces. En wat in mijn ogen ook heel goed aansluit bij de ontwikkeling die we doormaken in het samenwerkingsverband, waar gewoon een onderdeel van uitmaakt. En dat dus ook versterkend op elkaar gaat werken. In de muur, dat het veel meer verbindend is. Want vanuit het onderwijs heb je heel duidelijk dat je ziet dat de rolverandering van een school ook daarin plaatsvindt. Een school wordt veel meer de vind- en werkplaats van dingen. En dat betekent dat er ook maatschappelijke organisaties daar een plek in moeten krijgen. En dat zijn zaken die lees ik terug in de Lea. Maar goed, ik ben me ook van bewust dat ik wel met een bepaalde bril daarnaar kijk en sommige dingen voor vanzelfsprekend aanneem die hier wat anders kunnen liggen. Maar dat is voor mij heel moeilijk om daar dan op een of andere manier een bepaalde waardering aan te geven. Maar ik zie die verbinding zie ik steeds meer terug in dit verhaal. En het is ook een verhaal wat zich in de tijd, en dat is wat ik bedoelde met het is ook niet af, in de tijd zich verder zal doorontwikkelen. En ik denk dat die ruimte er ook is in dit stuk.
Dank u wel. Klopt, in het kader van de percentages zie ik die percentages van thuiszitters heel duidelijk. Maar dat is ook heel makkelijk meetbaar. Bijvoorbeeld als we het over ouderbetrokkenheid hebben, wat mijn collega net noemt, dan is dat veel moeilijker meetbaar hoe je die resultaten hebt. In het kader van onder andere met de NPO-gelden, de leerachterstanden. De achterstand kun je wel meten, maar is dat daadwerkelijk ingezet op basis van de NPO-gelden dat misschien leerachterstanden komen? De vraag die nog open stond was ten aanzien van de capaciteit. Zijn de organisaties voldoende geoutilleerd om het te kunnen uitvoeren, het hele programma?
Ik denk dat het in principe, want het is niet iets wat allemaal nieuw is. Hè. Het is een heleboel van deze dingen gebeuren al voor een groot gedeelte in die organisaties. Ik denk wel dat er wel goed de vinger aan de pols gehouden moet worden, en dat is ook in de evaluatiemomenten moet dat in mijn ogen meegenomen worden, of dat over een jaar of over twee jaar nog zo zou blijken te zijn. Ik zou wel in ieder geval vanuit het momentum waarin we nu naar de zaken kijken, denk ik dat dat op zichzelf moet kunnen. Hel.
Dank u wel, meneer Van Aanholt. Dank u voor uw bijdrage, uw gloedvolle betoog. Als u wil, mag u blijven zitten. Als u zegt van nou, ik ben eigenlijk wel klaar hier, dan mag u van mij ook naar huis gaan als u wil. Maar wellicht prettig als u nog even blijft zitten.
Ik wil blijven, maar we gaan het nu over jullie gaan het nu hierover hebben, of gaan het eerst een andere agenda?
Nee, we gaan het eerst hierover hebben.
Dan blijf ik even zitten.
Dat is goed, oké. Beste mensen, wie wil een oordeel vellen of een mening uiten over, dat is meneer Beekmans, meneer Verschuren, mevrouw Van Nerven, meneer Ad. Ja, meneer Ad, ja. Even kijken. En meneer Van Baal. Meneer Ad.
Dankjewel, voorzitter. Er is natuurlijk al het een en ander gezegd, dus mijn verhaal zal af en toe wel een beetje dubbel klinken. Ik vind het natuurlijk heel goed dat er een lokale educatieve agenda gekomen is, waarin alle partners die samenwerken voor onze kinderen samen iets op papier gezet hebben, samen met de gemeente. Dus op zich is dat natuurlijk al een heel goed iets, vind ik. In de aanbiedingsbrief wordt ook gezegd dat het goed toeven voor alle kinderen moet zijn en dat er optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen moet zijn. Ja, daar kun je natuurlijk alleen maar heel erg mee eens zijn. Ik kom er dadelijk nog wel op terug. Verder zijn ook de uitgangspunten van Goorle Glans daarin meegenomen. Dat is natuurlijk ook goed, want daar hebben ze hier in de Raad natuurlijk al heel dikwijls over gehad. En dat moet dus in allerlei dingen die hier ter sprake komen, denk ik, meegenomen worden. Zoals al gezegd is, de agenda is voor 4 jaar. Dus veel moet er ook nog ingekleurd worden. Ook dit is een ontwikkeling natuurlijk. Wat ik wel jammer vind is, kijk, we hebben het iedere keer al over optimale ontwikkelkansen. Maar zo gauw als je dan de LEA gaat lezen, beginnen ze eigenlijk meteen over achterstanden. En dat komt nog al eens een keertje terug, vind ik. En dat vind ik een beetje jammer, ook vanuit mijn onderwijsachtergrond. Kijk, want achterstand, dan ga je uit van, er is een bepaald niveau. En dan moet je maandag de zoveelste om zo laat en zo laat, moet je bij dat niveau zijn. Heb je dat niet gehaald, dan is jammer, dan heb je een achterstand. Ik vind dat eigenlijk, en het frustrerende is natuurlijk ook nog, als je die achterstand ingelopen hebt, dan is die lat alweer hoger gelegd. Dus dan begin je weer aan de volgende. Dus het is dan een beetje een lopende trein.
Maar dus, mag ik hier even? Sorry? U bedoelt daarmee de negatieve connotatie die achterstand oplevert? Bedoelt u dat?
Nee, ik vind het jammer dat er dus het woordje achterstand gebruikt wordt. Ik vind eigenlijk dat je iedere keer uit moet gaan van welk niveau heeft een kind en wat zijn dan de ontwikkelkansen. Gelukkig wordt dat ook heel dikwijls genoemd. Hè? Ook in de tegenwoordige wet passend onderwijs gaan ze daarvan uit. Op scholen gebeurt er natuurlijk al heel veel, want heel veel lessen, dat wordt al op 2 of 3 niveaus aangeboden juist, om te zorgen dat elk kind zijn eigen vanuit zijn eigen niveau start. Hè? Dus ik vind altijd, die achterstand was ook, bij corona kwam dat heel dikwijls ter sprake. Ja, ik vind dat zelf, maar mijn persoonlijke, vind dat een ongelukkige term. Ik heb veel liever dat er vooral gekeken wordt naar de kansen die er zijn. En nogmaals, in de LEA komt, we hebben het over aanbiedingsniveaus, we hebben het over kansenteams en dergelijke. Dus gelukkig is daar ook oog voor, maar ik vind het jammer dat nogmaals, dat er zo dikwijls ook het woordje achterstand in voorkomt. Verder had ik nog een paar andere dingen. Er staat een wettelijk kader bij dat er een betere spreiding moet zijn voor het basisonderwijs van achterstandse leerlingen over de scholen in de gemeente. Dat is natuurlijk een goed uitgangspunt, maar ook een gevaarlijk. Want wat ga je dan doen? Ga je dan kinderen uit een buurt halen, omdat er op die school toevallig al te veel achterstandskinderen zitten? Dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Dus ik ben ook benieuwd hoe men dat straks in gaat kleuren. En vooral ook als we dat toch over kleur hebben, zorg ook dat je straks ook durft buiten de lijntjes te kleuren. Want er zijn natuurlijk toch heel veel dingetjes, die zijn allemaal in kadertjes al afgebakend. Ik wil er één voorbeeldje van geven. Ik had een paar jaar geleden was ik bij een gezin in Riel. En daar was een kind, dat was naar de opvang gegaan, een kinderopvang. Dat werd betaald uit een bepaald potje van de gemeente. Maar op een gegeven moment was dat potje op, dus of er was maar een minimale opvang, of dat kind zou naar de VVE moeten. Dat was op zich natuurlijk heel goed, want daar zitten de expertise en dergelijke. Alleen heb je het probleem, want dan zou dat kind 3 keer per week zou daar van Riel naar Goorlen moeten. En die ouders hadden geen vervoer. Dus heel, heel simpel. Dus gelukkig is er toen hier toch op de gemeente een ander potje gevonden, waarbij dat kind toch 3 keer per week naar in Riel kon. En met ondersteuning van de VVE-mensen heeft dat kind daar toch alles af kunnen maken. En is op een goede manier kunnen starten daar op de basisschool. Dus waarom geef ik dat voorbeeld? Zorg dat je niet alles precies in hokjes zet. Hè? Zorg dat je kunt schuiven. Verder heb ik dan nog, als we het dan toch over die achterstandsleerlingen hebben, mis ik een beetje, dat wordt al heel eventjes verteld, maar een beetje de bovenkant. Kijk, er zitten op het ogenblik in Nederland zitten duizenden bollebozen, noem ik nu even, zitten gewoon thuis. Daar is schijnbaar op een of andere manier geen plek in het onderwijs voor. En nogmaals, het wordt wel even genoemd, maar ik mis dat toch in het hele verhaal. Juist omdat die mensen juist heel, heel belangrijk kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Brainport in Eindhoven, waar dan toch de intelligentia van Nederland werkt, daar zitten ze bijvoorbeeld te springen op autisten. Omdat die zich heel erg kunnen focussen op een heel klein gebied. Dus zorg je bijvoorbeeld dat die mensen goed opgeleid worden, dan kun je er ook mee verder. Dan nog even over de thuissituatie. De heer Arnold zei al, we proberen ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de school. Dat vind ik ook heel goed. En dat is ook prima. Maar ik denk dat er daarnaast nog meer moet gebeuren. En dan denk ik vooral aan, als ik bij gezinnen kom waar het moeilijk is, dan gaat het dikwijls over geldzorgen. Want als er geldzorgen zijn in het gezin, dan heeft dat heel erg invloed op het gezin, maar ook op het kind. En ook natuurlijk op de thuissituatie van het taal. De heer Arnold noemde dat ook al eventjes. Als de ouders niet genoeg taalvaardig zijn, dan is dat voor een kind ook moeilijk. Dus ik vind dat op die twee gebieden kan de gemeente ook buiten de school van waarde zijn. We hebben gelukkig al bijvoorbeeld het taalhuis, maar dat zou bijvoorbeeld nog veel meer uitgebreid kunnen worden. En bij bijvoorbeeld armoedebestrijding hebben we al de kredietbank, we hebben vroegsignalering. Dus er gebeurt wel het een en ander, maar ik denk dat het toch vooral de taak van de gemeente is. Ga vooral zorgen dat je dikwijls achter die voordeur kunt kijken, want daar speelt zich heel veel af. Als laatste nog, en dan ga ik echt stoppen, want mijn verhaal wordt nog langer als ik gedacht had. In heel de LEA worden natuurlijk heel veel overlegmomenten geplaatst. En er worden, want meten is weten, zeg maar, dat is natuurlijk zo. Dat betekent dat er heel veel data aangeleverd moet worden. Maar vooral in het onderwijs, maar ook in de zorg, is er al een grote zorg over juist die administratieve rompslomp die er is. Dus ik denk dat we het heel goed straks in de gaten moeten houden. Wat vragen we nou van leerkrachten, van maatschappelijk werk, de data die aangeleverd moet worden? Gebruik daar zoveel mogelijk data voor die er al zijn. En verder hoop ik dan nogmaals dat het heel goed ingekleurd gaat worden, want ik sta er volledig achter dat dit heel goed de komende 4 jaar uitgevoerd gaat worden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Elzakker. Ja, ik zou willen zeggen dat we vroeger buiten de lijst mochten kleuren. Dan hadden we misschien al eens een keer een goed punt gehaald. Want dat kon ik goed. Binnen de lijntjes werd voor mij heel lastig.
Als ik nog even mag. Ja. Juist de kleuters, de peuters die geleerd hebben, want die zijn nog heel onbevangen buiten de lijntjes te kleuren, dat worden naderhand heel goede mensen die wel binnen de lijnen kunnen kleuren.
Dank u wel, meneer Van den Elzakker. Mevrouw Van Nerven, u had ook een vinger opgestoken volgens mij, hè?
Ja, ik had mijn vinger inderdaad opgestoken, ja, ook. Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, inderdaad, hè, zoals mijn collega van Proactief al zei, hè, we vinden het eigenlijk een heel mooi plan. Hè, vol, en ook heel goed natuurlijk, hè, dat je alle kinderen volop ontwikkelkans wil blijven bieden. En het mooie is dat het integraal aangepakt wordt, hè, wat u zelf ook al had aangegeven. Hè, dat is hartstikke goed. Verder zagen wij ook dat het plan gewoon heel goed doordacht is, heel goed doortimmerd is. Hè, gewoon, qua projectorganisatie zit het gewoon heel goed in elkaar. En daar zit meteen ook een stukje zorg. Zorg over de slagkracht en of de resultaten die beoogd zijn, of die wel bereikt gaan worden. Het zit namelijk in een aantal dingen waardoor die zorg ontstaat. Er wordt heel veel gesproken over overleg met stuurgroepen en werkgroepen, en die komen zo vaak bij elkaar. En het mooie is dat al die werkgroepen natuurlijk allemaal wel opdrachten hebben gekregen en een soort resultaat moeten laten zien. Maar als je dan ziet dat in de planning loopt dat tot 2026, terwijl ik denk van zo'n werkgroep, die gaat natuurlijk aan de slag om resultaten te bereiken die ook na 2026 nog moeten blijven voorbestaan, zeg maar. Of bereikt willen zijn of geborgd willen zijn. En nu zit dat misschien wel in het plan, maar dat lezen wij niet. Wij lezen alleen maar dus dat er in 2025 een soort evaluatie komt en een plan van aanpak wordt opgeleverd, even in het algemeen gezegd. Dus de scope is te veel gericht op 2025 en 2026. En daardoor zijn we toch een beetje bang dat er te weinig daarna nog wordt gekeken. Te meer, als je kijkt naar de urgentie van dit onderwerp, lezen we eigenlijk alleen maar dat het met name een wettelijke verplichting is. Als je kijkt naar de cijfers, is er eigenlijk niet zo'n heel erg groot probleem. Misschien is dat wel zo, maar dat halen we niet uit het stuk. En alleen maar gedreven zijn door een wettelijke verplichting, ben ik bang dat er qua ambitie, dat het wat, de ambitiepeil wat lager wordt gelegd. Is misschien niet zo, maar zo interpreteren wij datgene wat wij lezen. Daarbij komt ook nog een keer, dat is al gezegd, die focus op het onderwijs, hè, en het wat achterblijvende aspect van de ouderbetrokkenheid, daar is straks al over gesproken. Dat was ook gezegd, en zoals inderdaad mijn buurman en collega al zei, dat data gedreven. Het is heel goed om data die er al zijn te gebruiken, maar ik zou ook zeggen, ga juist ook in gesprek met stakeholders. Ik ga juist in gesprek met ouders, met buurten, met, hè, dus niet alleen maar uitgaan van data, maar juist ook in contact met mensen. Misschien is dat allemaal wel de bedoeling en zit het inderdaad in het hoofd, hè, zoals u dat zei, maar dat hebben wij er niet uitgehaald. Ik zou nog een tip mee willen geven. Breng vooral ook een tip aan de werkgroepen. Breng ook in kaart wat goed gaat. Hè, en vooral doe dan ook voorstellen van hoe hou je dat dan vast, datgene wat goed gaat. En eigenlijk zou je als slotsom kunnen zeggen van zien wij over in 2026, is er dan voldoende resultaat bereikt dat inderdaad alle kinderen in Goorlen en Reel die ontwikkelkansen hebben. Hè, ongeacht waar je woont, op welke school je zit of waar je vandaan komt. Maar alle kinderen moeten dus inderdaad die ontwikkelkansen hebben. Dat is het doel. En dus dat moet je eigenlijk gewoon continu in je achterhoofd blijven houden. Ja, dat zijn eigenlijk zo wat bedenkingen die we dus hadden. We hebben natuurlijk het advies van de participatieraad gelezen ook. Blij dat die over het algemeen positief adviseren. Ik ben ook heel blij met uw toelichting. Hè, want u bent natuurlijk een hele belangrijke speler in dit thema. Het stelt me een beetje gerust, moet ik eerlijk zeggen. Hè, maar ik wilde deze punten toch even genoemd hebben. Als laatste, nog iets wat ik mis. Er wordt ook verwezen naar een bijlage 3... Dat is een reactie van het college op het advies van de participatieraad. En dat zie ik niet.
Ja, die is er wel, mevrouw Van Nerven. En die kunt u vinden onder het, het inloop voor raadsleden. Dat is een besloten stuk.
Maar ik ben raadslid.
Ja, dat weet ik. Maar dan moet u dan... dan normaal gesproken moet u daarbij kunnen. Dus als u via internet...
Via een andere ingang.
Ja,
Via
het KO-systeem. Okay,
prima.
Ja,
ja oké, okay, dat is goed. Ja. Dat is een goede tip, dankjewel. Ja, dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dankjewel.
Dankjewel, mevrouw Van Nerven. Meneer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, ik zal het kort houden. Dit stuk borduurt voort op een wettelijke taak. Hij sluit aan bij lokaal beleid. Het past binnen het bestaand budget. En het is opgesteld in samenwerking met allerlei partners, waardoor dit stuk ook gedragen wordt. En daardoor vinden wij dit als VVD een goed stuk en zullen wij hier waarschijnlijk voor stemmen.
Dank u wel, meneer Verschuren. Kort en krachtig. Meneer Van Baal was de volgende in de rij volgens mij. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben net zo optimistisch als de VVD. Ik wil ook de complimenten even overdragen. Niet alleen ambtelijk, maar ook hier naar alle betrokken organisaties die zich hebben ingespannen om dit werkstuk op te leveren. Ik ben het van harte met de heer Van Aanholt eens dat agenda, de lokale educatieve agenda, veel beter een ontwikkelagenda zou kunnen zijn. En wat mij betreft mag die naam bij een volgende gelegenheid ook gewijzigd zijn. Ik heb slechts één opmerking. Die ziet even toe op het financiële deel. De beschikbare middelen, en die komen uit allerlei bronnen, zijn verdeeld keurig over de 4 jaren dat deze raad hier zal zijn en die LEA actueel is. Maar zo is doorgaans niet het verloop van het geld. Hè. Er worden startkosten gemaakt waardoor middelen eerder uitgegeven worden. Daar zitten pieken in, omdat er accenten worden gelegd en dan kan het verloop daarvan ook weer anders zijn. Ik heb kennis genomen van de wijze waarop de een structuur is ingericht van stuurgroepen en werkgroepen die inhoudelijk aan de slag gaan en die ook hun eigen resultaten zullen monitoren. Ik ben ook zeer benieuwd om daar ook een financiële rapportage in terug te kunnen lezen, vooral ook omdat die zo divers is. De middelen komen uit allerlei soorten van hoeken en gaten vandaan. Dat is thuis iets anders, moet ik zeggen. Maar hier hebben we geld uit van het Rijk, van de gemeente. En dan ook weer zo zijn er instellingen die hun eigen bron hebben. Dus wat extra aandacht voor die financiële rapportages in de komende jaren daarover. En voor het overige heel veel succes met de uitwerking. Want wij gaan hier ook voor stemmen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Baal. Meneer Beekmans.
Dank u wel, voorzitter. Net zoals de vorige sprekers sluit ik me daarbij aan. Prima stuk. En mooi dat de participatieraad hier ook een positief advies over geeft. En ook de schoolbestuur van het primair onderwijs hier ook volledig achter staat. Ik heb nog wel een zorg. Want waar we als overheid heel erg goed in zijn, is het stapelen van taken voor mensen die werken in het onderwijs. Daar gaat nooit iets af, daar komt alleen maar bij. Hè. Dus kunnen die dat dragen? Dat is eigenlijk een zorg die ik nog heb en die is nog niet helemaal weg. Misschien dat de heer Van Aanholt daar nog een toelichting op kan geven. Dan is het geen vragenrondje meer. Maar komen ze nog toe tot het geven van onderwijs? Of zijn ze meer belast met de taken die de IB'ers, de AB'ers, de schoolmaatschappelijk werk heeft? Of hebben ze juist daardoor voldoende ondersteuning daarvan? Want ik heb het idee dat het alleen maar gestapeld gaat worden. Want we hebben de kant van het kind inmiddels goed belicht. En daar sta ik ook helemaal achter. Maar we hebben ook nog mensen die werkzaam zijn in deze sector. En wordt daar ook goed naar gekeken? Of staan die daar ook volledig achter en vinden die dit ook een prima stuk? Dat is het enige punt van zorg dat ik nog heb.
Dank u wel, meneer Beekmans. Ja, het punt dat we aanhalen komt niet direct natuurlijk uit de lokale educatieve agenda, maar ik begrijp uw zorg in ieder geval. Dus wil ik toch aan meneer Van Aanholt vragen van, kunt u hier enig licht over laten schijnen?
Ik hoor wat u zegt en ik begrijp de zorg, want die zorg die deel ik met u. Hè, want het is natuurlijk, wij zijn in principe onderwijsmensen en daar staan we dan ook voor. Ik denk ook niet zozeer dat het in die zin erg belastend is, omdat het ook heel helpend en ondersteunend is. Ik denk dat je, als we het over werkdruk hebben met elkaar, dan is het heel vaak van meer een soort onmachtssituatie, als dat je veel druk hebt om hard te moeten werken. En ik vind dat dit plan, als je dan kijkt naar de mensen op de scholen, ook helpend kan zijn, en zo zie ik het ook, om mensen die voor een groep kinderen staan, ook de goede tools te geven om die kinderen op een goede manier te helpen. En dat doet iets met jouw werkdruk, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik zie het niet zozeer eerder als werkdruk verhogend, Maar ik ken wel andere dingen die werkdruk verhogend zijn, laat ik het dan zo zeggen. Maar ik denk dat dit eerder plan is wat helpend en ondersteunend is om de kinderen op de goede plek te krijgen. Want het is ook absoluut niet de bedoeling dat die leerkracht, die man of vrouw, meestal die vrouw, voor die groep, dit allemaal gaat doen. Nee, het is een vindplaats, want daar komen heel veel kinderen komen daar in beeld. Maar dat betekent dat die mensen voor die groep ook een soort gereedschapskist moeten hebben. Dat ze weten van nou, en daar op die manier kan ik deze kinderen verder helpen. Of op die manier kunnen we die stappen zetten. En dan moet er natuurlijk een apparaat en een verhaal achter liggen dat je die kinderen op een goede manier kunt begeleiden. En dat is voor een stuk al. Hè. We hebben schoolmaatschappelijk werk, we hebben aandacht voor basiskracht, we hebben de GGD. Daar zit een behoorlijk stevig apparaat achter. Dus ik snap het verhaal rondom die werkdruk en komt er dat nog eens bij. Ik denk dat dit in die zin, zie ik dat toch iets anders. Ja.
Dank u wel, meneer Van Aanholt. Voor zover meneer Beekmans. Ja, nu is mijn vraag, wie heeft er nog voor de tweede ronde? Dat is meneer Van Est. Ja. In tweede instantie, meneer Van Est? Oh, dat was eerste instantie. Ben ik u vergeten? Sorry. In eerste instantie nog, ja.
Dankjewel. Een compleet helder stuk. Ik ben blij dat er zoveel mensen samen aan gewerkt hebben. Het voldoet aan de behoeften zoals iedereen gehoord is op het gebied van onderwijs. Jammer vinden wij wel dat we in dit stuk, als we het stuk doorlezen, heel veel focus, en het is ook al eerder genoemd, hebben op zicht hebben op behoefte aan plan van aanpak opstellen, samenwerking, overleg, visie opstellen. En de resultaten daarvan die daaruit voortkomen, komen pas in 2023 en 2024 aan bod. Als tip zou ik mee willen geven, in Zoetermeer is er een LEA opgesteld 2021-2030. Een periode van 10 jaar waarin de samenwerkende organisaties zeggen, dit vinden we heel belangrijk, maar het gaat door. Zoals mevrouw Van Ispen ook al zei, we gaan een langere termijn aan met elkaar. En dat zou misschien een suggestie kunnen zijn. Ander punt van zorg is, en is ook al eerder genoemd, is het stuk dat we de uitvoering uiteindelijk, het letterlijk buiten de lijntjes kleuren van de kleuters, zoals eerder genoemd is, op de werkvloer gebeurt. En huisbezoeken gebeuren 9 van de 10 keer door mensen van de peuterspeelzaal of leerkrachten. Als die geïnitieerd moeten worden, is het een opeenstapeling van het komt erbij. En dat zie ik mogelijk als een knelpunt. Van de andere kant, en dat doet dan misschien weer wat afbreuk aan het stuk. Meneer Van Aanholt zei het ook al. Er zitten ook veel dingen in die we al doen, bij wijze van spreken. En in die zin af en toe denk ik van, dan is het plan had of ambitieuzer gekund in het behalen van de doelen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Est. In tweede instantie. Wie wil nog ergens een reactie plaatsen? Niet? Dan is mijn vraag nu, vindt u het beleidstuk zoals het hier ligt, de LEA, vindt u dat voldoende? Heeft u nog een motie in te dienen voor de volgende keer? Of heeft u eventueel nog een amendement wat u zou willen plaatsen? Mevrouw Visser?
Ja, het is voor mij ook de eerste keer. Als we die naam willen veranderen, moeten we dat dan doen met de motie? Of is dat helemaal niet een vraag? Ik vind het namelijk echt een heel goed idee om het ontwikkelagenda te laten heten. Of moet dat een volgende keer, maar dan is het al 2025 of 2026. Moeten we het wachten tot dan?
Mevrouw Visser, ik weet het niet, maar ik ga het heel even voor uitzoeken. Mevrouw Van der Wiel, heeft u daar misschien een antwoord op?
Goed, ik ga dan inderdaad, dan zou ik graag even op dit specifieke stukje willen reageren, hoewel ik nog veel meer zou willen zeggen, maar ik ben in ieder geval heel erg blij met de verschillende bijdragen.
Van het wachten tot 17 mei?
Ja, dat kan wachten. Ja, dat kan wachten, zeker. Nee, maar inderdaad, we hebben het zojuist ook al een aantal keer gehad over een stukje wettelijke taak die wij hebben. En de lokale educatieve agenda aan zich is een stuk dat wij inderdaad moeten aanleveren. En daarom kunnen wij de naam daar niet van veranderen. Dus we zouden er wel een ondertitel aan kunnen hangen of iets dergelijks. Hè? En dat zou je dan bij amendement bijvoorbeeld kunnen indienen. Op ontwikkeling gericht, ik noem maar wat. Een soort van slogan of ondertitel. Maar de woorden lokale educatieve agenda, daar mogen we niet aan tonen.
Dankjewel, wethouder.
Zou ik een voorzitter? Mag ik één vraag?
Dank u wel, mevrouw Van der Wiel. Meneer Van Est.
Mag ik een vraag aan de wethouder stellen? Hoe staat de wethouder tegenover een idee van...
helaas meneer Van Est, dat was niet de bedoeling zoals u weet. Ja. Aan de andere kant, als je zo'n naam wil veranderen, dan heb je natuurlijk ook de samenwerkingspartners nodig om dit goed te keuren dus.
Ja, dat is mij nu duidelijk. Ik wist dat niet. Ja. Dankjewel.
Nou, hartelijk dank. Ja? Ja. Dank u wel, mevrouw Van der Wiel. Dan, als er verder geen vragen of geen opmerkingen zijn, dan sluit ik dit agenda punt af. En dank de heer Van Aanholt voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid. Het volgende agenda punt is, even kijken, dat gaat over de starterslening.
Voorzitter, mogen we heel even wisselen?
Oh ja, dat is natuurlijk. Ja, daar had ik even niet aan gedacht. Ja, precies. Doe maar. Heeft de wissel plaatsgevonden in ondertussen? Kunnen we weer van start? Nou, dan gaan we het hebben over de starterslening. In de woonvisie van 2019 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat de verordening starterslening 2013 geëvalueerd dient te worden en zo nodig aangepast. Het stuk wat u, het raadsvoorstel wat u gekregen heeft, gaat over deze aanpassing. U heeft ook dit stuk tot u kunnen nemen. Wie mag ik hier als eerste het woord over geven? Dat is mevrouw Jansen, meneer Verschuren, meneer Van Baal. Nog iemand meer? Zou ik... Jij ook? Niet? Wel? Meneer Meijers? Meneer Straathof? Ik moet even nadenken hoor. En meneer Van Kalkum? Dat was het? Oké. Mevrouw Jansen, ga de gang.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik was erg verheugd om dit voorstel te mogen ontvangen. Want mij was eerder opgevallen dat de starterslening in Goorle echt qua bedrag erg verouderd was. En het dus ook niet gek was dat er geen gebruik meer van gemaakt is de laatste jaren of nauwelijks. Want ja, voor dat prijsbedrag wat er voorheen stond kon natuurlijk geen enkel huis meer gekocht worden in Goorle. Dus ik ben erg blij met dit voorstel. Ik vind het ook een reële grens die er gesteld wordt. Als je kijkt naar het werkgebied waarin we hier wonen en de woonprijzen die hier gelden. En ik kom van oudsher uit het hypothekenland. En ik denk dat we hier echt wel jonge mensen een opstap mee kunnen geven. Dus wij zijn echt voornemens om hier voor te gaan stemmen. Want het is gewoon een goed voorstel.
Dank u wel, mevrouw Jansen. Meneer Straathof.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een paar vragen over de evaluatie. Ik vraag me af waaruit is gebleken dat er een prijsopdrijvend effect mogelijk zou kunnen plaatsvinden. Ik vraag me ook af of het succes van het beleid, of dat enkel en alleen afgemeten kan worden door het aantal gebruikers, het aantal inwoners dat gebruik maakt van de lening. En ik vraag me eigenlijk af waarom het maximum op 30.000 euro wordt gezet. En waarom dat niet meestijgt met de NHG-grens of waarom we niet meestijgen met de regeling van omliggende gemeenten. Want als je kijkt naar de gemeente Hilvarenbeek en Oosterwijk, waar we toch mee samenwerken, die hanteren een grens van om en nabij de 76.000 euro. En dat zou ook kunnen helpen om in GEA-overband samen te werken, dat we allemaal dezelfde regeling hebben en de back-office gelijk kan worden getrokken. Dus dat scheelt misschien ook weer in de afhandeling. En verder had ik hetzelfde punt als gezond verstand van waarom maken zo weinig inwoners gebruik van de regeling? Is dat vanwege onbekendheid of vanwege de grens die erin zit op die 255.000 euro? Dat was het, dankjewel.
Dank u wel, meneer Straathof. Ik moet u heel even spreken. Het is namelijk niet de bedoeling dat hier vragen gesteld gaan worden aan de wethouders. Dat hebben ze straks ook al uitgelegd. De vragen die u had, die heeft u van tevoren al kunnen stellen, al ruim van tevoren zelfs. En wellicht heeft u dat niet gedaan, of was u er niet bekend mee. Maar ik neem aan dat uw partijgenoten er wel bekend mee waren. Dus ik ga op dit moment niet vragen zeggen of de wethouder deze vraag wil beantwoorden. Willen ze alsnog beantwoord hebben, dien ze alsjeblieft nog in. Kan dat?
Nee, dan gaan we dat doen. Maar dan is voor mij wel de vraag hoe de andere aanwezige leden denken over het optrekken van de grens naar de grens van de omliggende gemeente, naar die 76.000 euro, zodat we een gemeenschappelijke regeling krijgen met de GAO-gemeente.
Perfect, ja. Ja, want de rest van de vragen die kunnen niet beantwoord worden door onze raadsleden. Nee hoor, geen enkel probleem. Ik bedoel, u bent hartstikke vers en dat kan gewoon gebeuren. Ja. Volgende is... Meneer Meijers. Meneer Verschuren dan.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik realiseer me dat dit bestaand beleid is. En ik begrijp ook dat heel veel raadsleden dit heel sympathiek vinden. Maar toch, als nieuw raadslid kun je af en toe nog over dingen verwonderen. En dat deed ik eigenlijk met dit voorstel ook. Want ik zie er ook heel veel nadelen in. Hè. Kijk, in de eerste plaats leidt dit tot meer schuld voor de starter. Hè, want de bank leent iets, maar de gemeente leent er wat bij. Dus dat stapelt zich op. Vervolgens concurreert die starter met andere starters. Want die kunnen ook zo'n lening krijgen. Dus die gaan lekker tegen elkaar opbieden. Hè, wat vervolgens een prijsopdrijvend effect heeft. Of in ieder geval een instandhoudend effect. Want die prijs die blijft natuurlijk op een bepaald niveau daardoor. Het draagt ook niet bij aan het oplossen van het probleem, want het probleem is schaarste op de woningmarkt. En ja, door extra geld te laten stromen, los je die schaarste niet op. Het leidt wel tot een extra risico voor de gemeente, want er is een risico op niet terugbetaling. En dat is ook de reden dat de bank er niet instapt.
En we zitten aan de vooravond van een heroriëntatie. Hè? En dan we weten wat de financiële risico's zijn en we hebben beperkingen. En dan gaan we toch dit in stand houden en de gemeente weer opzadelen met extra risico's. En natuurlijk, je kunt zeggen van ja, maar het zijn maar een paar leningen, het zijn maar een paar starters. Nou ja, er worden heel veel huizen opgeleverd de komende jaren. Het is ook het doel blijkbaar dat hier meer mensen gebruik van gaan maken. Maar leidt dit nou tot een oplossing van het probleem? En mijn vraag aan de andere raadsleden is van, ben ik nou de enige die deze kanttekening plaatst? Want ik heb het idee dat men vooral de positieve kanten ziet van het verstrekken van extra schuld. Want dat is het uiteindelijk.
Ik merk dat mevrouw Jansen wil reageren op u. Mevrouw Jansen, even de gang.
Dankjewel, voorzitter. Ik wil daar wel op reageren. Want ik hoor jou zeggen dat het een prijsopdrijvend effect heeft. Ik denk dat dat zeer beperkt is. Want de starterslening wordt tot maximaal het bedrag van de waarde van de woning verstrekt. Dus het opbod gebeuren, zeg maar, het overbieden, dat kan niet gefinancierd worden. Dus daar kun je de starterslening niet voor gebruiken. Daarnaast hoor ik u ook zeggen dat mensen meer kunnen gaan lenen. Ik ben het wel ermee eens als je, net zoals meneer Straathof aangeeft, als je dat op gaat trekken naar bijvoorbeeld 76.000 euro, dat je dan mensen mogelijk gaat overkrediteren. Maar met 30.000 euro... zal dat wel meevallen. Plus, ze worden allemaal gefinancierd onder Nationale Hypotheekgarantie. En dat is een waarborg dat de Stichting Nationale Hypotheekgarantie dus borg staat voor die leningen en de gemeente dus geen risico daarin loopt. Dus dat argument kan ik niet helemaal volgen.
Dank u wel, mevrouw Jansen. Wilt u de microfoon uitzetten?
Ja.
Dank u wel. Meneer Verschuren.
Maar het blijft toch het verstrekken van extra schuld. En u zegt van ja, het wordt maximaal gefinancierd tot de waarde van de woning. Maar dat is een bewegend iets. Dat gaat haasje over steeds. En dat is ook de reden dat we nu dit bedrag gaan optrekken. Of in ieder geval dat het voorstel is. Dus nogmaals, is dit nou de manier om de krapte op de woningmarkt aan te pakken? Ja, ik zou zeggen van niet. Nogmaals, ik begrijp dat het bestaand beleid is. En er zal ongetwijfeld een raadsmeerderheid voor zijn. Maar het verbaast mij dat tot nu toe, ja, dit volledig onderbelicht lijkt te blijven. Dit gaat niemand helpen op de lange termijn. We moeten bouwen in plaats van geld verstrekken.
Dank u wel, meneer Verschuren. Meneer Meijers.
Dank u wel, voorzitter. Het zal niet verbazen. Ik heb me al eerder in een bijeenkomst van deze raad uitermate druk gemaakt over de beschikbaarheid van woningen voor een hoop inwoners van onze gemeente. Volkshuisvesting is denk ik een van de kerntaken van onze gemeente. Dus wat mij betreft wordt er alles gedaan om op korte termijn het mogelijk te maken dat meer mensen aan een koopwoning kunnen kopen. En ik snap misschien nog wel het argument van, brengt dat niet extra concurrentie met zich mee? Maar op dit moment kunnen een aantal mensen überhaupt niet concurreren. Die komen niet eens toe aan concurreren. En die hebben daar een steuntje voor in de rug nodig. Denk ik dat we ook van zin zijn om dit voorstel te steunen. En ik sta sympathiek tegenover de overweging van de PAG om het maximale leenbedrag niet te limiteren op 30.000 euro. Want als je 30.000 euro van de bovengrens van de NHG-norm aftrekt en je ziet dan wat er overblijft, dan zijn veel mensen denk ik nog zeker niet geholpen op dit moment. Ik ben het eens met de VVD, bouwen is de echte oplossing. Maar dat is volgend jaar. En het jaar daarop. En het jaar daarop nog niet de oplossing voor de woningcrisis waarin we nu middenin zitten. En daar kan een element als een starterslening kan nu helpen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meijers.
Die heb ik dan.
Ja, ja. Meneer Van Baal.
Jullie moeten ook nog een beetje inkomen, geloof ik. ik ben het in overwegende mate eens met de heer Meijers. Die heeft, en ik zal dus niet alles herhalen, bouwen is de oplossing. We kunnen niet voorbij gaan aan de bijna hopeloze omstandigheden waarin starters op de woningmarkt zich op dit moment bevinden. En die hebben, als ze geen ouders hebben die een jubelton heeft klaarstaan, zijn ze bijna kansloos om, laten we zeggen, toch überhaupt een kans te maken op die markt. Dus elk steuntje in de rug kunnen ze gebruiken. We hebben het beperkt in onze regeling tot 30.000 euro. Kennelijk zijn er gemeentes die daar een ander bedrag voor hanteren. Ik schrik een beetje van 76.000 euro in die zin dat ik dan wat banger word voor het mensen in de problemen brengen. In die gevallen waar het fout gaat, want dan is 76.000 euro nogal veel geld. Maar bespreekbaar en enige rek en misschien wat maatwerk zou wat ons betreft denkbaar zijn. Alleen laat zich dat wat lastiger in verordeningen vangen. Maar in ieder geval sympathiek en positief jegens dit voorstel. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Baal. Meneer Van Gorkom.
Dank u wel, voorzitter. Een hoop zaken zijn al besproken die ik ook op mijn lijstje had staan. Wij zijn ook zeker voorstander van dit onderwerp. Echter, wat we ons wel afvragen is inderdaad ook die opeenstapeling van mogelijke schulden. Starters hebben ook vaak een bepaalde studieschuld waar ze mee zitten. En dan sluiten we ons ook aan bij het bouwen is ja, eigenlijk wel de toekomst in plaats van alleen geldoplossingen.
Hartelijk dank. In tweede instantie, wie wil op wie reageren? Zijn het er allemaal over eens? Mevrouw Jansen, alsjeblieft.
Ja, ik wil nog wel even terug naar die verhoging van die grens. Dat stond ook in het stuk dat die 30.000 euro gekozen is om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen aan zo'n starterslening. Met 76.000 euro is die pot met zo'n 10 leningen leeg. En dan is het wel een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Dus ik werk dan toch liever toe naar een scenario waar meer mensen geholpen kunnen worden met bijvoorbeeld dan toch ja, die 30.000 euro. En ja, vanuit mijn financiële ervaring spreek ik echt dat mensen dan toch wel al veel meer kunnen. En ik denk ook echt dat 76.000 euro, dat je dan mensen echt gaat overkrediteren. Dus daar zou ik echt geen voorstander van zijn.
Dank u wel, mevrouw Jansen. Wilde u misschien de microfoon uitzetten? Dank u wel. Ja, dan gaat hij niet vanzelf. Helaas. Meneer Beekmans.
Ik hoorde hier mensen zitten die hier iets meer kaas van hebben gegeten als ikzelf. Maar toen ik mijn hypotheek af ging sluiten, werd er eerst gekeken naar mijn overige schulden. En op basis daarvan, of die wel of niet had, en op basis daarvan moet ik dat eerst inlossen, dan krijg ik een hypotheek. Als ik een maximale hypotheek kan krijgen bij de bank, heeft de starterslening daar dan effect op? Ik weet niet of iemand die vraag voor mij kan beantwoorden. Dat zie ik dan als een nieuwe schuld. Dus dan zou het toch teniet doen aan je andere hypotheeksom? Want dan zou het inderdaad stapeling zijn. Dan kan je mensen inderdaad overkrediteren, denk ik. Maar...
Meneer Beekmans, ik had voor u uitzoeken of iemand dat kan beantwoorden. Mevrouw Jansen, volgens mij bent u de kennishouder bij uitstek hier op dit moment. Dus...
Ja, meneer Beekmans, goede vraag. Het is inderdaad zo dat alle schulden meegewogen worden. Maar deze schuld, daar worden de eerste jaren geen lasten aan toegekend, omdat er geen aflossing- en renteverplichtingen zijn. En er zijn diverse eikmomenten na 3 jaar, 6 jaar en verder, waarbij dus opnieuw gekeken wordt wat de capaciteit is om te kunnen betalen. En is dat na 3 jaar nog niet aan de orde, dan wordt die doorgeschoven. He, dus de mensen worden niet voor extra lasten gebracht. En dat kan dus nog best wel wat jaren duren voordat ze daarvoor moeten gaan betalen. Want dat kan tot 15 jaar kan dat naar voren worden geschoven. Dus het is niet zo dat mensen daardoor direct in de problemen komen.
Denkt u aan de microfoon? Ja. Dank u wel, mevrouw Jansen. Meneer Beekmans, volstaat dit antwoord voor u?
Ja, maar dan blijft het volgens mij gewoon een uitgestelde schuld die uiteindelijk wel ingelost moet worden. Maar het antwoord is helder.
Dat klopt. U moet hem zonder meer terugbetalen. Wie wil er nog verder het woord? Niet? Dan kan ik dit agendapunt afsluiten met de vraag. Heeft u gedacht aan een motie, dan eventueel een amendement op dit stuk? Niet? Oké. Wel? Meneer Meijers?
Ja, ik denk zoals we net besproken hebben, hoor ik bij verschillende fracties de overwegingen om te kijken naar het maximale leenbedrag. En als we dat willen wijzigen, dan zal dat per amendement moeten, denk ik. Dus... daar kunnen we over nadenken.
Dus dat betekent dat wij van D66 een amendement kunnen verwachten?
Ik denk dat het goed is als we afspreken dat we dan een keer samen nog naar kijken. Om te kijken hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. En als andere partijen ook nog mee willen denken, dan zijn ze altijd welkom, denk ik.
Ja, en om dan helemaal transparant te zijn, want dat is misschien wel een goede. Want de inbreng van Lijst van Golen was een goede, denk ik. Het is altijd een weging tussen hoeveel mensen kun je helpen en hoeveel mensen kun je goed helpen. En daar is ook het totale bedrag wat beschikbaar is, speelt daar een rol in mee. En wie weet moet je dat ook in beschouwing nemen dan. Dus,
Dank u wel, meneer Van Gorkum.
Wij sluiten ons bij D66 en Proactief Golen daarmee aan.
Oké, dank u wel. Dus dat betekent dat we nog een moment kunnen verwachten, keer 4. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt, het voorlaatste. En dat gaat over de sanering van het bosje aan de Watermolenstraat. Zegt het goed? Ja, Watermolenstraat in Goorlen. De wissel. Ik neem aan dat we weer compleet zijn. Goed. Tussen de twee voormalige fabrieks. Nee, bij de hoe heet dat? Bij de bouw van of bij de bouw van de van bij Van Bezouw. Jezus. En Puinbroek moet de grond gesaneerd worden, zoals u weet. Er loopt een watermolenstraat doorheen en de watermolenstraat is geen terrein van of van Bezouw geweest of van Puinbroek. Maar het was gemeentegrond en het bosje wat daar aan ligt is ook gemeentegrond. Dat schijnt dermate vervuild te zijn dat het gesaneerd moet gaan worden. En men is van plan om dat te doen door een leeflaag, een toplaag eroverheen te leggen. En daar vraagt het college 400.000 euro voor. Wie mag ik hier op dit punt het woord geven? Meneer Van den Brand, meneer Verschuren, mevrouw Van der Hout, meneer Beekmans. Hebben? Oké. Meneer Van den Brand, ga de gang.
Yes. Allereerst vond ik het superleuk om dit als eerste onderwerp te mogen behandelen. Ik hou er wel van bodem en vervuiling en zo. Ik doe er ook wel mee in het dagelijks leven, dus leuk. Alleen toen ik dit stuk voorbij zag komen en ging het eigenlijk beter lezen, toen kwam ik best wel vreemdigheden tegen waar ik dan toch mijn zorg over wil uiten. Allereerst wordt er gesproken over een bosje, terwijl toen ik er langs fietste er toch echt geen bosje meer stond. Dat was al helemaal gekapt en zo, dus ik vraag me af waarom dat op die manier nog benoemd staat in het raadsvoorstel. Een voormalig bosje zult het dan maar even over hebben. Daarnaast de kosten, dat bedraagt 4 ton voor de sanering. En ik heb hier eigenlijk verder niet veel over kunnen vinden. Ik heb het saneringsplan opgezocht, 1000 pagina's. En willen zoeken, ja, hoe zijn die 4 ton opgemaakt? Want gezien onze algemene weerstand en dit natuurlijk niet begroot was, dacht ik, ja, valt daar op te besparen of überhaupt hoe zijn die kosten opgemaakt? Dus ik heb die vier vragen ingediend, technische vragen. Die heeft u als het goed is gezien bij het stuk. Daar is vanmiddag om 3:15 antwoord op gekomen. Alleen het antwoord bevat eigenlijk nog niet. Ja, er is reactie op gekomen, maar niet echt antwoord. Want het antwoord was, het plan of de kosten zijn in een raming gemaakt door Antea. Punt. Dus nou weet ik nog steeds niet waar de kosten uit op zijn gemaakt. Dat vind ik wel jammer, want misschien valt er wat te halen gezien onze krappe reserve. Lijkt mij zonde om alles zomaar over de balk te gooien. En dan suggereer ik natuurlijk niet dat dat gedaan wordt, maar ik ben er benieuwd naar. Dus met die vragen, kijk, waar zijn de kosten opgemaakt en waarop kan bespaard worden? Als ik dat niet weet, dan vind ik dat ik eigenlijk geen oordeel kan vormen over of dit wel of geen goed plan is. En dus ook geen besluit kan vormen. Dus ik hoop eigenlijk op een of andere manier, ik weet niet wat dan de te bewandelen wegen zijn, toch nog een antwoord te krijgen op die vragen. Daarnaast verontwaardigde het mij eigenlijk ook dat we al zo lang bekend waren met deze vervuiling. Nu staat er, voorzitter, u zegt net, hij moet weggehaald worden, maar in de argumenten staat, het is onverantwoord om het te laten zitten. Dus met welke argumentering moet het dan weggehaald worden? En we wisten er al zo lang van en toch is die ontwikkeling bij Van Puinbroek doorgegaan, totdat we er dus in één keer achterkwamen, oké, wij moeten ook gaan betalen aan die sanering. En ja, waarom is dit niet meegenomen in die onderhandelingen met Van Puinbroek? En ik heb natuurlijk gelezen, juridisch kunnen we niks meer betekenen op die kosten. Maar ja, ik en wij van Gezond Verstand denken er toch aan om een soort morele oproep te doen aan Van Puinbroek om eventueel in die kosten te kunnen delen. Het gaat over 190 woningen die zij willen gaan zetten. Als je 1000 euro per woning pakt, scheelt het ons al bijna de helft van de kosten. Dus wij zitten na te denken om daar een oproep over te doen. En we hopen dat meerdere mensen inderdaad het daarin kunnen vinden. Want het lijkt mij onverstandig om op basis van deze informatie te beslissen of we wel of geen 4 ton gaan uitgeven. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van den Brand. Meneer Verschuren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben het grotendeels eens met de vorige spreker. Ik vind het lastig om te bepalen op basis waarvan je hier 4 ton beschikbaar moet stellen. Ik heb altijd geleerd dat vervuiler betaalt. Dus ook al is het gemeentegrond, ja, waarom draaien we dan toch op voor vervuiling die kennelijk van de textielfabriek van Puinbroek afkomstig is? Ik begrijp dat dat een technische vraag is, maar mocht er een wethouder toch iets over willen zeggen, nou, dan mag dat wat mij betreft. Ook in de stukken staat, ja, we hebben geen keuze. Dus ja, je zou bijna zeggen, waarom praten we er nog over? Maar ik ben ook heel benieuwd waarom we dan geen keuze hebben. Maar ik wil eigenlijk nog een ander punt aankaarten. En dat is het volgende. Een tijdje geleden kregen we een soort gelijk voorstel in de Raad, of een soort gelijke vraag. Hè? 400.000 euro voor de sanering voor grond nabij de Dr. Keizerlaan. Die moest ook weg, want dat was een gelegenheid die zich op dat moment voordeed. En de nadelen zouden groter zijn dan de voordelen als we daar zouden laten zitten. Ja, dus 400.000 euro ernaartoe. Afgelopen week hadden we een raadsbijeenkomst, een soort voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe raadsleden. Dat kregen we ook de meerjarenbegroting van de gemeente Goorlen te zien. Nou, daar stonden heel veel postjes PM, PM, PM in, dus pro memorie. Daar zaten nog wat tegenvallers aan te komen, kregen we tussen de regels door te horen. Er werd nog iets gemompeld over bouwkosten die gestegen waren. Dus nou ja, er kwam wat aan, dat was de boodschap, tenminste, zoals ik hem interpreteerde. Er stond ook nog ergens op een sheet van, let op raadsleden, er is nog ruimte om de OZB te verhogen. Dus met andere woorden, kennelijk moesten we daar even op gewezen worden, want er moest ook iets gedekt worden, kennelijk. Ik heb het idee dat we een soort van salami hier aan het opdienen zijn, waarbij we iedere keer een schijfje toegeworpen krijgen. En dat dit weer zo'n eenmalige tegenvaller is, maar dat er over 2 weken weer een nieuwe op het bureau ligt. Je moet dit ook een beetje in het grotere geheel kunnen zien. Hè? Het is nu 400.000 euro, maar waar staan wij nu financieel en wat zit er nog aan te komen? Wat we dus blijkbaar nog niet weten als raad. Ik vind het lastig om, ik zal het uiteraard terug meenemen naar de fractie, maar ik vind het lastig om dit te beoordelen en het ook in het grotere geheel te zien van alle andere tegenvallers die er mogelijk nog aan zitten te komen. Ik ben ook heel benieuwd hoe de andere fracties daarnaar kijken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Verschuren. Mevrouw Van Hout.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga een beetje dezelfde toon ook volgen. Wij misten ook zeg maar een stukje argumentatie op basis waarvan wij een oordeel zouden kunnen vormen. Wij hebben ook technische vragen gesteld. Die zijn overigens niet opgenomen in de stukken. Dus dat was nog een vraag van mij waarom die niet zijn opgenomen in de stukken. En dat de antwoorden er wellicht nog niet zijn, dat kan. Daar wacht ik dan nog op voordat we echt een oordeel kunnen vellen. Ja, en die vraag van de tegenvaller, ja, dat overkomt ons al vaker, hè. Dat er kosten op ons afkomen die voorrang krijgen om die gedekt te krijgen. En dan wordt er een begrotingsvoorstel of een greep uit de algemene weerstandsreserve gedaan. Dat is vaker voorgekomen. En ik was niet bij die sessie over de financiën, maar het is wellicht toch nog belangrijk om die nog een keer te volgen. Omdat ik daar wellicht nog wat informatie kan halen. Dus ook wij zijn een beetje terughoudend om hier direct mee ja te gaan zeggen.
Dank u wel, mevrouw Van Hout. En ik heb een beetje nieuws voor u. De vragen die D66 gesteld heeft, die zijn wel beantwoord. Alleen zijn op een of andere manier zijn ze niet ter onze beschikking gekomen. Ze waren beantwoord, ze zijn beantwoord en inmiddels kunnen ze doorgestuurd worden, Griffier? Of niet? Ja? Oké. Okay. U krijgt ze zo meteen en anders krijgt ze morgen, mevrouw Van Aan. Akkoord?
Dat is goed, maar dan zou ik zeggen de volgende oordeelsvormingsvergadering dan.
Dank u wel. Dan heb ik op mijn lijst... Beekmans. Meneer Beekmans. Geeft u de beurt nu af, meneer Beekmans?
Nee, ik hoor meneer Van Baal zeggen en ik dan. U bent netjes het rijtje afgegaan, dus u mag voor mij gewoon de volgorde aanhouden als u dat wilt. Heb ik het woord? Dan zal meneer Van Baal naar mij komen. Ik ga ook niks anders zeggen dan dat ik me eigenlijk wel kan vinden in de woorden van de heer Van den Brand. Want volgens mij, ja, er is een onderzoek gedaan door een bodemjurist. Maar ik kan nergens terugvinden dat de stoffen die daar zijn gevonden wezenlijk verschillen van de stoffen die op het terrein van Van Puijenbroek gevonden zijn. En ja, we moeten heel goed uitkijken natuurlijk om met de vinger te wijzen. Maar dan zou ik inderdaad steunen dat we een moreel beroep gaan doen op Van Puijenbroek in plaats van €400.000 te storten in een fonds voor bovenwijkse voorzieningen. Om dan gewoon de zorg te dragen voor de sanering. En als gemeente dan eventueel de bovenwijkse voorzieningen mee aan te pakken. En die hoeven dan waarschijnlijk niet uit de AWR te komen, want die is al niet meer helemaal gevuld volgens mij.
Dank u wel, meneer Beekmans. Meneer Van Baal.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat dit een veel korter agendapunt zou zijn, maar dankzij Teun, jouw eerste bijdrage, chapeau daarvoor, heb je ons op een goed spoor gezet. Vragen gesteld die niet beantwoord zijn en dat kan niet. Het moment waarop de vragen van D66 beantwoord zijn, dat is natuurlijk ook... Ja, dat is niet het goede voorbeeld. Dus ik sluit me aan bij inhoudelijk veel dingen die hier gezegd zijn. En ik denk dat we dit onderwerp doorschuiven naar een volgende oordeelsvormende vergadering. Dank je wel.
Oké, voor zover het lijstje wat hier ligt, heb ik nu iedereen gehad, aan het woord gehad. Wie wil er in tweede instantie? Wie wil nog reageren op wie? Dat is meneer Duisters. Ja, ik weet hem. Meneer Verschuren, meneer Meijers. En deze kant zou ik nog voor het vingers omhoog gaan. U wilt niet meer reageren op iemand? Nee? Oké, dank u wel. Dan houden we het aan die kant, meneer Duisters.
Hallo? Ja. Nou, meneer voorzitter, dank u wel voor het woord. Ik wil in aanvulling op Teun van der Brand, mijn collega, en als reactie op wat opmerkingen. Teun heeft terecht aangegeven, we hebben vragen gesteld en we hebben daar niet het goede antwoord op gekregen. Ik had gehoopt, maar dat is onze nieuwigheid, dat die vragen dan hier gesteld kon worden, maar dat kan blijkbaar niet. We hebben heel duidelijk gevraagd waar bestaat die 4 ton uit en we hebben alleen maar gekregen die komt van een raming. Wij gaan van gezond verstand pleiten ervoor om af en toe ook eens wat netwerk in te schakelen uit onze inwoners en dat hebben we dan ook gedaan. En daaruit blijkt dat deze sanering, iedereen zich toch wel bijzonder verwondert over de hoogte van de prijs van deze sanering. In die zin dat er 3 varianten zijn waar de prijzen ook wel van bekend zijn, maar ons dan niet bekend zijn. Maar als ik diverse specialisten het rapport door laat lezen en aangeef variant 2, de leeflaagconstructie, hoeveel kuub dat daarvan gesaneerd moet worden, dan krijg ik toch van echt iedereen het verhaal dat ze dat voor de helft zouden willen aannemen, heel graag. Nou kunnen er natuurlijk 2 dingen aan de hand zijn. 1, er wordt budget gevraagd en dat hoeft natuurlijk niet op, dat snap ik ook. Anderzijds zullen er misschien nog wat extra ambtelijke kosten bijkomen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat nog eens een keer 50% van bovenaf of 100% van beneden af is. Dus wij stellen toch wel onze vraagtekens bij dit bedrag. Tweede is dan ook nog eens dat het op een raming gebaseerd zou zijn, waarvan ik dus weet dat die aanzienlijk lager is. Maar ook ramingen geven over het algemeen een vrij hoog bedrag aan, omdat dat meestal de basis is voor de aanvraag van een subsidie. Het lijkt mij dan ook beter om in dit geval, en ik weet niet of dat mogelijk is, een aantal offertes op te vragen en op basis daarvan te beslissen wat voor budgetten hier neergelegd gaat worden. En of we daar dan inderdaad met Van Puijenbroek nog iets mee kunnen, want het is ook al heel erg vreemd dat dat in de onderhandelingen met Van Puijenbroek niet meegenomen is. En we er later achter gekomen zijn, terwijl het van tevoren bekend was dat die grond vervuild was en ook nog dat die vervuiling waarschijnlijk van Van Puijenbroek afkomt. En als laatste wil ik eigenlijk graag dan nog opmerken, die vraag hebben we nog niet gesteld, maar aangezien we toch nog nadere vragen moeten stellen, omdat we hier antwoord hebben gekregen op de eerdere vragen, is er nagedacht over de mogelijkheden van subsidie? Volgens mij zijn er die. Ik denk ook dat die gecommuniceerd zijn, alleen die zie ik in dit plan nergens terug. In ieder geval zeker niet in mindering gebracht worden op die raming van 4 ton. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Duisels. Meneer Verschuren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik mis toch even de reactie van de andere fracties op mijn punt. Moeten wij niet het grotere geheel eens wat beter willen bekijken met z'n allen? Dit is de tweede bodemsanering van 4 ton in een maand of 3, als ik me niet vergis. Er lijkt zich een patroon af te tekenen, zal ik maar zeggen. Zeker nog, gezien de andere tegenvallers die ons in de wandelgangen al zijn aangekondigd. Ik heb toch het idee dat wij hier schijfjes salami, zoals ik al zei, opgediend krijgen. We moeten iedere maand wat slikken. We staan aan het begin van een nieuwe raadsperiode. Ik zou graag eerst schoon schip willen maken voordat we eens met z'n allen vooruit gaan kijken. Ik heb erg het gevoel dat er nog iets aan zit te komen en dat wij daar iedere keer stapsgewijs in meegenomen gaan worden. Dus ja, dit staat voor mij niet op zich.
Dank u wel, meneer Verschuren. Mevrouw Van Neerven, u wil reageren op meneer Verschuren?
Dank u wel, voorzitter. Nou, dat punt, daar hebben wij het zelf in de fractie ook over gehad, inderdaad. Hè, van waar speelt dit mogelijk nog meer? Dus op zich, het spreekt ons wel heel erg aan om uw oproep van om dat eens breder te gaan bekijken. Ik weet niet of er nog andere fracties daar ook open voor staan. Ik heb ook niet zo'n idee van hoe we dat dan zouden kunnen doen. Maar in ieder geval willen wij laten weten van wij staan daar open voor om dat breder te bekijken.
Meneer Beekmans, u wil reageren?
Ja, graag, voorzitter.
Gaat u wel.
Is dat een gevoel dat u heeft? Of heeft u daar ook een concrete aanwijzing voor? Want als dat het laatste het geval zou zijn, dan denk ik dat het college daar heel snel mee naar buiten moet komen. En dat op tafel moet komen. Dan weet u in ieder geval waar we de komende 4 jaar aan toe zijn. Ja, maar als het een gevoel is, dan blijft het natuurlijk een gevoel.
Nou, dank u wel, meneer Beekmans. Meneer Verschuren.
Ik kan u daar antwoord op geven. Het is informatie die wij vorige week gekregen hebben in de financiële training, zal ik maar even zeggen. Er stonden heel veel PM-posten in dat overzicht, waarbij gezegd werd van, er zit waarschijnlijk nog wat aan te komen. Toen werd onder andere bouwkosten genoemd. Dus dat is de officiële informatie. Daarnaast is er zoiets als, gezond verstand, buikgevoel, mensenkennis en levenservaring. En dat bij elkaar opgeteld zegt mij dat er nog wel tegenvallers aan zitten te komen, waar wij nog niet van weten. En dus ik zou daar graag eens wat meer van willen weten voordat we weer 400.000 euro uitgeven. Net als dat we een aantal maanden geleden al gedaan hebben. Onaangekomen.
Dank u wel, meneer Verschuren. Mevrouw Visser, wilt u reageren op meneer Verschuren?
Ja, ik zou toch wel graag even willen reageren. Volgens mij bent u, meneer Verschuren, van de partij die de wethouder heeft geleverd voor onze financiële handel en wandel. Dus ik vind het eigenlijk best wel vreemd dat u nou in één keer zegt van ja, wat zit er nog meer? Dat zou u dan eigenlijk moeten weten als u een goede samenwerking heeft binnen de fractie. Toch?
Dank u wel, mevrouw Vissers. Meneer Verschuren, wilde u hierop reageren?
Ja, kijk, ik vind het leuk, een politiek spelletje en een beetje debatje en zo. Waar het om gaat is dat wij als raad de nieuwsgierigheid moeten hebben, de wil moeten hebben om 4 jaar vooruit te kunnen op basis van de juiste gegevens. En die tegenvallers die komen mogelijkerwijs uit allerlei hoeken, hè, ook vanwege gestegen bouwkosten, waar de wethouder financiën ook niks aan kan doen. Maar dat zijn dingen die daar worden wij op gewezen vorige week. Dit is de tweede bodemsanering in een aantal maanden tijd. Ja, ik vraag me dan af van wat zit er dan nog meer waar we binnenkort weer over geïnformeerd gaan worden. En dat is hetgeen wat ik me afvraag, dat is hetgeen wat ik u vraag. En of ik wel of niet met de wethouder bel of niet, dat vind ik niet zo te zaken doen eigenlijk.
Oké, dank u wel, meneer Verschuren. Meneer Van Baal, ik zie u reageren.
Nou, het valt te prijzen dat de VVD kritisch op haar eigen wethouder is. Dat is ook eigen aan het dualisme, dus dat is op zichzelf prima. Anderzijds vind ik het een beetje lastig om met u mee te gaan, omdat u zegt van ja, dit is nou de tweede keer dat we met een bodemsanering te maken hebben. Zullen we Goorl eens om gaan spitten? Ik maak het nou een beetje beeldend, maar er gaat ook wel eens iets fout met een subsidie of met het wel of niet afgeven van een vergunning. En dan rukken we ook niet met de hele raad of met alle fracties of met delen ervan uit om heel de tent op zijn kop te gaan zetten. Dus naar aanleiding ook van de opmerking van mijn buurman, als u een concrete, laten we zeggen, link zou hebben of een gevoel zou, meer dan een gevoel zou hebben, een aanleiding zou hebben van nou, wij denken dat het toch echt in bakertand sectie zoveel, dat het daar goed fout zit. Nou, dan spreek u uit, maar als dat niet het geval is, heb ik niet zoveel zin en niet zoveel tijd ook om een of andere jacht te openen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Baal. Meneer Van den, u wilt erop reageren? Ja?
Ik heb uw vraag net beantwoord. Er staan heel veel PM-posten in hetgeen wat we vorige week te zien hebben gekregen. En ik vraag me dan af, van ja, waar hebben we het dan over? En deze bodemsanering, die was volgens mij, of tenminste die vervuiling was al jaren bekend. Dus zijn er nog meer van dit soort plekken? Vraag ik me dan wel af.
Oké, dank u wel, meneer Verschuren. Meneer Van den Brand, u had al aangegeven dat u wilde reageren op meneer Verschuren, geloof ik, hè? Ja, alsjeblieft.
Ja, inderdaad. Volgens mij dateert het eerste onderzoek over dit specifiek stuk uit 2003. Dus als we al 19 jaar weten dat daar vervuiling zit, en hoeveel jaar weten we al dat hier een woonwijk gaat komen, volgens mij kun je met diezelfde rekenmethode gewoon een hoop sanering in de toekomst voorspellen. Dus ik verwacht niet dat dat een jacht is als er al zulke oude bodemonderzoeken liggen. Dus daarmee steunen wij inderdaad het verzoek van de VVD om daar toch eens mee naar voren te komen van wat kunnen we allemaal verwachten. Daarmee viel het mij ook op, ik weet niet of dat aan mij ligt, maar zijn alle bodemsaneringen 4 ton en de onderzoeken 50.000 euro? Want met die rekenmethode zijn we ook binnen 20 saneringen door onze reserve heen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Brand, mevrouw Van den Hout. Ik zag u net wuiven. Klopt dat?
Dat klopt. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk geen voorjaarsnota dit keer, maar wellicht dat de buurrap hierin iets kan betekenen. Dan weet ik niet of daar dan de informatie eventueel aangekondigd kan worden. Want anders zijn we alvast aan het vooruitlopen op begroting. Dus wellicht suggestie, als het goed is, zou die in april moeten komen. Mei?
Oké. Wellicht wel. Tenminste, die andere jaren hebben we in april gekregen, volgens mij, mevrouw Van Hout. Maar we gaan het zien. Mevrouw Visser.
Ja, ik ben het wel met meneer Van Baal, het tweede gedeelte daarvan, eens. Tenzij je gewoon echt concrete aanwijzingen hebt, vind ik deze manier van het te berden brengen best wel suggestief. Dat vind ik jammer. Zo simpel is het eigenlijk. En ik vind, de buurrap lijkt mij inderdaad prima om dat te doen. En nou, dat was het eigenlijk. Dank je wel.
Dank u wel, mevrouw Visser. Meneer Van Daal. Nee.
Ja. Nou, ik wil me ook graag aansluiten bij wat mevrouw Visser en meneer Van Baal ook aangeven. Als er concrete aanwijzingen zijn, dan gaan we er wel in mee. Hè, dat boven water zou moeten komen, zeg maar. Maar als er geen concrete aanwijzingen zijn. Het lijkt alsof hier een beetje gesuggereerd wordt dat het college allerlei dingen, zaken nog weet, zeg maar, die eraan zitten te komen, waar dan de raad niet van op de hoogte wordt gesteld, bewust. En dat vind ik een beetje kwalijke suggestie, eerlijk gezegd. Dus ja, mocht dat wel zo zijn, dan uiteraard zal het college dan, zeg maar, openheid van zaken moeten geven. Maar ik denk dat je dan toch met concretere zaken aanwijzingen moet komen.
Dank u wel, meneer Van Dalen. Verder nog iemand, meneer Van den Brand.
Ja, ik zal het kort houden. Ik vind het toch gek dat dan gesuggereerd wordt dat dit een soort geestenjacht gaat worden. Maar als het eerste onderzoek van Antea gewoon al 2003 komt, dan konden we toch op het eerste moment van het indienen van Van Puijenbroek van we willen dit oplossen, konden wij toch zeggen van ho, daar zit nog een gemeentesanering of een gemeentevervuiling. Daar moet iets aan gedaan worden. Dus ik vind het gewoon gek dat dit pas nu, nadat heel het omgevingsplan van die woonwijk al allemaal is goedgekeurd en het volgens mij niks meer aan het plan te doen is, dat we er nu op komen oh wacht, we moeten eraan meebetalen. Dus ik zou nog steeds meegaan in dat we daar wel beter naar kunnen kijken in de toekomst.
Dank u wel, meneer Van Brand. Ik denk dat we voor zover rond zijn, denk ik, met vragen in tweede instantie. Als ik heel even de raad goed beluister op dit moment, dan is er nog veel te veel onduidelijkheid om op 17 mei te kunnen zeggen van, dat gaan we doen. Is mijn veronderstelling de juiste? Ja? Meneer Meijers? Sorry, twee?
Ik had me nog aangemeld voor de tweede termijn.
Aha.
Ja.
Ik dacht dat de beurt ook genomen was op mevrouw Van der Hout, maar dat maakt niet uit. Gaat u gaan, meneer.
Ja, nou, maar misschien ook wel toch nog een iets ander signaal. Want wat me wel een beetje verbaast, ook niet helemaal, want daar maakt onze fractie misschien zich ook wel een beetje schuldig over, dat we nu al een minuut of 20 natuurlijk aan het bakkeleien zijn over wie gaat het betalen en processen hier en processen daar. Maar waar het in eerste instantie om gaat, is de veiligheid van onze inwoners. Er ligt gewoon een stuk grond, wat een grote impact op de veiligheid van onze inwoners kan hebben. En ik vind het wel belangrijk dat D66 in ieder geval ook wel uitspreekt dat dat voor ons een heel groot goed is. En dat er dus ook echt wat aan gedaan moet worden. Het compliceert met wie en wat dat moet betalen. Maar wat me bijvoorbeeld verbaast is dat er voor de sanering in de Boskes andere keuzes worden gemaakt. Wonen daar andere inwoners? Is daar de veiligheid minder belangrijk? En dat is ook nog wel even een interessante insteek voor ons. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meijers. Sorry. Wie, alle twee tegelijk of meneer Van der Bal? Gaat u gang.
Natuurlijk is dat argument van kunnen wij de veiligheid van onze inwoners wel bewaarborgen nummer één waar je naar kijkt. Maar, en daarom viel het mij ook zo op, het is onverantwoord geacht om het niet te doen. Dus er werd niet echt gewezen op, er zijn duidelijk aantoonbare risico's. Dus ik naar mijn bodemexperts toe. Zware metalen, die zijn eigenlijk alleen schadelijk bij inname. Dus tenzij kinderen daar een halve kuub zand gaan eten, is directe blootstelling niet meteen schadelijk. Anders had het natuurlijk ook al veel eerder gesaneerd. En daarnaast kwam mij ook nog te inzagen, zware metalen worden in de bodem vastgehouden door organische stof, bijvoorbeeld boomwortels. En nu zijn de bomen gekapt, dus ook een beetje jammer. Maar met de redenering, we moeten het veilig houden, zou je ook simpelweg, dan haal je niet heel de vervuiling weg, maar dan los je wel de blootstelling op, 20 centimeter, 40 centimeter kunnen saneren, zeg maar. En dan is de blootstelling al nihil, zeg maar. Dus inderdaad, de veiligheid is in acht genomen, maar in dit geval vind ik dat niet goed uitgelegd, zal ik het zo zeggen, in dit voorstel.
Okay. Dan neem ik aan, meneer Van der Brand, dat u nog vragen gaat stellen aan het college om dit beter uitgelegd te krijgen, zodat u
als ik dat nog
meer
mag.
Duidelijkheid hebt. U kunt altijd schriftelijke vragen stellen, vanzelfsprekend, tuurlijk. Er moet wat meer duidelijkheid komen, dat is in ieder geval wel de conclusie die ik trek. Kunt u in de komende weken uw vragen nog een keer op papier zetten, de vragen die u graag beantwoord wilt hebben. En in zoverre dat de vragen al gestuurd zijn, wachten wij op beantwoording. Ik hoorde net van de griffier dat de vragen van D66 vanmiddag om 16:45 binnen zijn gekomen, ongeveer. Dus
de antwoorden,
ja. Sorry, niet de vragen, maar de antwoorden. Dus die hebben we. Dan lijkt het mij verstandig te zeggen om deze oordeelsvorming nog heel even uit te stellen tot een volgend moment dat het kan. Ga ik samen even met de griffie kijken op welk moment dat het zou kunnen. En daar krijgt u dan nog verder bericht over. Vragen die u heeft, stel ze op papier, zodat het college voor beantwoording kan zorgen. Dank u wel. Mevrouw Van Nerven, u heeft nog een vinger die u wil laten zien?
Nou,
of een vraag die u
ja, die, ja. Nou, ik even over, u zegt van, voor een eventuele volgende oordeelsvormende vergadering. Ik heb even gespiekt. Die staat ingepland op 14 juni. Dus dat is misschien een beetje laat. Tenzij we er een extra eentje inroepen. Maar, dus in mei hebben we nog een besluitvormende, maar de volgende oordeelsvormende is 14 juni. Ja.
Dus dat is aan de late kant, volgens mij.
Of misschien een mooie vraag voor de regiegroep.
Ja, dat is een mooie vraag voor de regiegroep. Ik zal heel even ook met de wethouder verder afstemmen of dat hier echt werkelijk haast bij is. Hallo. Ja, natuurlijk. Maar wilt u dan hier komen zitten? Want dan heeft u geluidsversterking.
Nou, ik vond het een interessante discussie, dat wil ik eerst zeggen. Graag de vragen, inderdaad, zo snel mogelijk stellen. Ik heb wel mee zitten schrijven, ik heb niet alles kunnen noteren. Ga alsjeblieft aan de gang. Ik hoop ook dat u ze snel indient, want we zitten met de meivakantie en er zijn ook mensen die toch even een paar dagen ertussen uit willen. Dus als u ook snel de antwoorden wil, dan zou ik ook zeggen, stel die vragen dan ook snel. En het uitstellen, want daar vroeg u naar, het uitstellen naar, voor de ordersvorm vergadering, dat is natuurlijk wel lastig, want we zitten midden in een bouwplan. En dat bouwplan loopt wel door. Dus ik zou u toch echt willen verzoeken om snel die vragen te stellen en te zorgen dat, want anders moeten we echt een deel toch stil gaan leggen, omdat de sanering is niet alleen maar dit bosje, dat is een veel groter plan. Maar het ene stukje waar de gemeentegrond ligt, dat doen we zelf, maar wordt wel meegenomen in de aanbesteding van het totaal. Dus Van Puijenbroek moet meer saneren dan wij, misschien wel het driedubbele. En dat ene stukje waar, en dat is dan het voordeel, is dat het in één package, zeg maar, wordt gesaneerd. Dat betekent dat je daar dus je winst uithaalt ten aanzien van de kosten. Dus dat wil ik u toch even meegeven.
Dank u wel, mevrouw Fransen. Voor zover. Meneer Beekmans, u heeft een vraag aan mij, neem ik aan. Hè?
Ik heb een opmerking in zijn algemeenheid dan. Dit is weer typisch een geval van een rijdende trein die niet meer terug kan.
Ik begrijp uw opmerking, dank u wel. Meneer Van den Brand.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het eigenlijk iets te makkelijk dat nu het balletje weer terug naar ons wordt gekaatst. Stel op tijd je vragen, want mijn vragen waren er vorige week al en ik heb geen inhoudelijk antwoord gekregen, simpelweg. Daarnaast, over dat inderdaad de sanering van het voormalige bosje al gepland staat bij Van Puijenbroek. Ik hoor ook graag wanneer, maar dat zal ik dan weer vragen. Misschien helpt dat juist als stok achter de deur voor een eventueel beroep aan Van Puijenbroek. Goh, moeten jullie daar niet toch in meewerken, zeg maar? Want onze begroting kan het bijna niet aan. Dus misschien is dat een andere been om op te staan. Want we willen natuurlijk niet dat de bouw vertraagt.
Dank u wel voor de suggestie, meneer Van den Brand. Heeft er verder nog iemand opmerking? Nee, dan wil ik verder dit punt afsluiten. Ja, meneer Van den Brand, dan moet ik u ten aangeven. U heeft een vraag gesteld en u krijgt als antwoord van volgens mij heeft Antea die heeft deze berekening op die manier gemaakt. Dat is geen antwoord op uw vraag, daar ben ik helemaal met u eens. En ik zou ook liever graag als raadslid uw antwoord goed beantwoord. Want daar heb ik ook wat aan namelijk.
Dank u wel, voorzitter.
Dan ben ik nu bij het laatste punt aangekomen en dat is de afsluiting. Hartelijk dank voor uw constructieve bijdrage. En tot de volgende keer zou ik zeggen. Ik weet nog niet precies wanneer het is, maar we nemen alle onderdelen van deze vergadering nemen wij mee. En tot de volgende keer. Dank u wel.